Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Maria Sleddering, host van deze aflevering van De Grote Visite. En naast mij zit mijn co-host, Brian Gelijn.
Hallo.
In deze aflevering spreken wij met internist endocrinoloog Marieke Snel uit het LUMC in Leiden. En gaan we het hebben over schildkliernodi. Hoi Marieke.
Hallo.
Ja, dit doen we ook onder andere naar aanleiding van de nieuwe FMS-richtlijn. Of nieuw, hij is eind 2024 verschenen. Voor iedereen, dat is belangrijk om te weten, dat is de richtlijn schildkliercarcinoom. Nou, dat zal niet iedereen misschien dagelijks behandelen. Maar het eerste deel van die richtlijn, dat gaat over schildkliernodi. Dat zien we denk ik allemaal als AIOS en endocrinologen, maar ook als andere internisten denk ik heel veel. Maar eerst even een vraag om kennis te maken en je wat beter te leren kennen. Welk moment uit je carrière vergeet je nou nooit meer?
Dat is wel een moeilijke vraag, want er zijn natuurlijk ontzettend veel momenten in je carrière die je bijblijven. Maar ik kan me nog een jonge moeder herinneren, waarbij we uiteindelijk haar konden genezen van een ernstige ziekte. En die moeder was zo ontzettend blij, had haar hele schare aan kinderen meegenomen. En kwam in de polykamer vertellen dat ze zo blij was geweest met mij als dokter. En toen dacht ik, nou, nu heb ik toch iets goed gedaan. Dat is wel een van de dingen die me bijgebleven is.
Dus echt de feedback van een patiënt. Ja, nou, dat doen we het eigenlijk allemaal voor. Hè? Ja, leuk om te horen. Hey, ja, schildkliernodi, daar gaan we het over hebben. Dat zien we natuurlijk meestal op de poli. Dus ik dacht, ik begin met een casus. Dat is een vrouw van 45 jaar en zij presenteert zich op je poli. En enkele weken geleden heeft ze zelf een zwelling links in de hals bemerkt. Ze heeft dat even aangekeken, maar na 2 weken nam dat niet duidelijk af. En toen is ze naar de huisarts gegaan en die heeft een echo aangevraagd. En hier wordt een schildkliernodus op gezien. En ze komt nu op jouw poli omdat de huisarts daarom heeft verwezen. Hoe begin je zo'n consult? Welke vragen stel je aan die mevrouw? Wat is belangrijk om op te letten?
Ja, dus het is altijd denk ik belangrijk om een beetje de context te weten van wanneer is het nou ontstaan? Hoe snel is het gegroeid? Is het iets wat er al langer zat en wat nu opeens heel veel groter geworden is? Zijn er dingen die in haar familie spelen die met schildklierkanker te maken hebben of ziektes die daaraan gerelateerd zijn? Heeft zij ooit in haar voorgeschiedenis bestraling gehad op haar hals? Is denk ik nog een hele belangrijke. Verder is het altijd ook erg belangrijk of iemand hees geworden is. Of zonder dat daar een verkoudheid of iets dergelijks aan vooraf gegaan is. Of dat ze opeens een hoorbare of een piepende ademhaling heeft gemerkt. Dat zijn denk ik de belangrijkste klachten die meer richting, nou, dat je wat meer zorgen maakt over die nodus. Verder is het altijd belangrijk om te weten of die mevrouw die schildklierfunctie problemen heeft, dus of ze klachten heeft van een hyperthyreoïdie.
Oh ja.
Dat is denk ik belangrijk, want dat verkleint de kans op een maligne nodus. Ja, en dat zijn denk ik de belangrijkste dingen om mee te nemen in de anamnese. En verder, misschien voor de behandeling nadien, zijn er mechanisch klachten van die nodus.
Dus heeft ze alleen opgemerkt of heeft ze er ook echt last van?
Ja.
En hoe vraag je dat meestal uit?
Nou, zijn er slikklachten? Zijn er passageklachten waarbij eten hoog in de hals blijft hangen? Zijn er klachten van kortademigheid, een inspiratoire stridor? Bij plat liggen in bed, heeft ze dan drukklachten in de hals? Kan ze daardoor niet goed slapen? Dat zijn een beetje de meest voorkomende mechanische klachten.
Oké. En vervolgens gaan we hebben we die vragen gesteld. Die heeft ze beantwoord. Gaan we nog wat lichamelijk onderzoek doen? Hè? Een beetje gefocust op de schildklier. Waar letten we allemaal op?
Ja, je voelt natuurlijk naar die nodus. Je voelt of die vast elastisch is of dat die keihard is. Je voelt of er 1 nodus in die schildklier zit of juist meerdere nodi in die schildklier zitten. En met name dan ook de rest van de hals. Dus is er lymfadenopathie in de hals. En wat betreft die nodus is het denk ik ook nog belangrijk om te kijken. Zit die echt vast in de hals of beweegt die mee met het slikken? Zit die los van de omliggende structuren?
Ja, en nou, dan hebben we dat allemaal onderzocht en gedaan. En dan had je natuurlijk al die echo. Want zo is het toch meestal wel de ingang. Hè, dat de huisarts al een echo had laten doen. En het verslag van de echo vermeldt. Linker schildklierkwab, schildkliernodus van 2,3 centimeter, T-RADS 4, geen lymfadenopathie, geen nodi aan de rechterzijde. Nou, je hebt dat een labonderzoek laten doen en het TSH is normaal, het is 1,5 en ze is dus uitthyreoot. Ik denk dat we allemaal heel vaak dit soort echo's voorbij zien komen. Hè? En kan je nog heel even ons meenemen naar die TIRADS-classificatie? Waar is die voor bedoeld en hoe zit die een beetje in elkaar?
Misschien nog heel even terug naar die TSH-waarde. Want ja. Die TSH-waarde is wel echt belangrijk. Een hyperthyreoïdie en met op het scintigram ook een warme nodus maakt dat de kans dat die nodus maligne is echt een heel stuk kleiner. En dat maakt dat je er dus ook geen diagnostiek naar hoeft te gaan doen. Ja. Dus dat die TSH-waarde normaal is eigenlijk voordat je de echo gaat doen.
Liefst wel.
Bij voorkeur is denk ik wel een belangrijk gegeven.
Ja, want als die dus verlaagd zou zijn, dan zou je geen echo doen. Of als die al gemaakt is, dan zou je een schildklierscintigrafie aanvragen. En als je dan een toxische adenome en hete warme nodus ziet, dan zou je dus in ieder geval, ja, daar zou je natuurlijk wat mee doen. Daar hebben we het hier niet over, maar dan zou je in ieder geval afzien van verdere diagnostiek naar de nodus in de zin van puncties of dat soort dingen.
Inderdaad.
Ja, ja. Oké. Okay. Dus TSH is normaal. Gelukkig, dat hebben we netjes afgetikt. En nu zat je dus met die TIRADS-classificatie en daar ga je natuurlijk iets van vinden.
Ja, die TIRADS-classificatie, dat is eigenlijk een scoringsysteem die de radioloog heeft voor het beoordelen van die schildkliernodi. Waarbij ze naar een aantal criteria kijken en waar ze dan per criterium een soort van score geven. En dat is de samenstelling van die nodus. Dus is die solide of is die kysteus? De echogeniciteit, dus is die hyperechogeen of hypoechogeen? De vorm, hoe ziet die eruit? De wand, is die irregulair of is die heel mooi glad? Of groeit die buiten de schildklier? En zijn er echorijke foci? En dat zijn van die microcalcificaties die juist het risico op kwaadaardigheid vergroten. En daaruit komt dan een scoringsysteem. En
want ze geven gewoon punten hè, op al die vijf items.
Die vijf items geef je punten en dan kan je een maximale score van 14 krijgen. En afhankelijk van het aantal punten word je dan ingedeeld in 5 TIRADS-classificaties.
Ja.
Mm-hmm. Waarbij het van 1 het minst verdacht naar 5 het meest verdacht qua score is.
Ja. Oké, okay. En hoe hebben ze dan uiteindelijk, want daar zijn allerlei richtlijnen voor, maar in de richtlijn gebruiken we er één om dan te zeggen, die TIRADS kunnen we vervolgens dus ook gebruiken om te bepalen wat we gaan doen.
Je bedoelt hoe sensitief of hoe specifiek is de
ja,
test?
Ja, bij welke, waar is dat op gebaseerd, bij welke grootte en dus bij welke TIRADS-classificatie je dan wel of niet besluit een punctie te doen? Wat is daar eigenlijk het achterliggende idee van?
Ja, dus wat we willen voorkomen is eigenlijk overdiagnostiek. We willen niet prikken in nodi waarvan we eigenlijk denken dat ze of benigne zijn. Omdat je die punctie ook niet altijd makkelijk is. En je krijgt ook niet altijd een uitslag waar je iets mee kan. Ja. Dus dat is altijd ingewikkeld. Dus je wil afzien van puncties als het niet nodig is. En vandaar dat scoringsysteem. Waarbij we dus zeggen bij een TIRADS 1, dan is het eigenlijk een benigne nodus. Dus hoef je nooit een cytologische punctie te verrichten. Bij een TIRADS 2 geldt datzelfde. Dat is ook een niet verdachte nodus. Dus ook daar hoeven geen puncties verricht te worden. En bij een TIRADS 3, 4 of 5 is het afhankelijk van de grootte of je wel of geen follow-up wil gaan doen of dat je een punctie moet verrichten.
Ja.
En dat geldt bij een TIRADS 3 geldt ervoor dat als die boven de 1,5 centimeter is dat we het vervolgen in de loop van de tijd. Met een aantal echo's in 5 jaar. En bij boven de 2,5 centimeter we daarin gaan prikken. Bij een TIRADS 4, omdat die eigenlijk meer verdacht is voor een kwaadaardigheid, wordt de grootte dan kleiner. Dus dan zou je eigenlijk boven de centimeter al follow-up gaan doen. En boven de 1,5 centimeter een punctie. En bij een TIRADS 5, dus een duidelijk hogere kans op kwaadaardigheid, zijn die afmetingen nog weer wat kleiner. Dus dan is het follow-up bij 0,5 centimeter en een punctie bij 1 centimeter.
Ja.
En als je dan kijkt naar de follow-up, hè, wanneer zou je patiënten weer terugzien?
Ja, dat verschilt ook bij die verschillende TIRADS-classificaties. Als het een minder verdachte nodus is, hoef je minder frequent echo's te maken. Maar de eerste echo is na 1 jaar en de totale follow-up is 5 jaar. En dan is het afhankelijk van welke TIRADS-classificaties hoeveel echo's je in die tussenperiode doet.
Ja, oké. Okay. Hey, en we hebben dus nu een nodus van een TIRADS 4 hadden we hè, van 2,3 centimeter. Dus hè, met die regels die je net, dat stroomschema wat je net verteld hebt, komt, is het een nodig die in aanmerking komt voor punctie. En wat vertel je dan aan zo'n patiënt? Want die heeft die echo gehad bij de huisarts. Die moest even wachten op de afspraak bij de endocrinoloog. Die hoort nu van jou dat er een punctie gedaan gaat worden. Die heeft misschien wel een beetje ongerust. Kan ik me zo voorstellen. Tenminste, dat ervaar ik vaak. Wat zeg je?
Ja, dus dat we inderdaad een cytologische punctie moeten verrichten, maar dat de kans op kwaadaardigheid niet 100% is. Dat we het doen ter uitsluiting van een kwaadaardigheid. Dus de kans bij een tiradsfeer van 2,5 centimeter is ongeveer rond de 5-10% op een maligniteit. Dus dat vertel ik er altijd bij. Verder leg ik ze wat uit over de punctie. Want die mensen liggen op de echokamer, mogen even niet slikken tijdens het doen van de punctie. Het wordt niet verdoofd, dus dat zijn wel dingen die ze even van tevoren moeten weten. Er kan altijd een kleine bloeding ontstaan in de nodus als er geprikt wordt. En dat uitzicht dan als een flinke blauwe plek aan de buitenkant. En dat is natuurlijk ook wat pijnlijk dan. Het risico daarop is altijd wat groter als je bloedverdunners gebruikt. Dus dat is denk ik belangrijk om dat altijd even te controleren. En verder zeg ik er wel ook altijd bij dat het doen van zo'n cytologische punctie best ingewikkeld is. En dat het niet altijd lukt om voldoende materiaal te verkrijgen voor diagnostiek. En dat het dus ook zo kan zijn dat je een uitslag krijgt waarbij er gewoon onvoldoende materiaal is. En het nog een keer moet. Dus dat ze daar wel op voorbereid zijn. En die tweede punctie kan je dan ook niet direct aansluitend doen. Daar moet je dan een aantal weken tussen laten zitten. Dus dat is belangrijk, denk ik, om van tevoren alvast even met die patiënt te bespreken.
Ja, dus je legt uit dat je het wel doet om te kijken of het geen kwaadaardigheid is, maar dat die kans gelukkig heel erg klein is. Ja, zal je misschien dat gesprek een beetje anders insteken als iemand een snel groeiende tirads 5 nodus heeft. Maar over het algemeen zien we natuurlijk vaak die nodi die een relatief lage kans op maligniteit hebben, hè? Zo rond die tussen die 5 en die 10%. En dan doe je ook een beetje aan goed uitleg technisch over de punctie, maar ook verwachtingsmanagement, hoor ik je zeggen. Hoe de procedure gaat zijn en dat het soms inderdaad wat langer kan duren voordat je weet waar je aan toe bent.
En dat ook niet erg is, omdat schildklierkanker over het algemeen heel traag groeiende, als het al in het slechtste geval schildklierkanker is, heel traag groeiende afwijkingen zijn, waarbij het niet erg is als je dat een aantal weken later behandelt.
Ja, ik denk ook een goeie, hè? Dat je gewoon zegt Dat gewoon echt medisch verantwoord is en dat gewoon goed is om het goed uit te zoeken voordat we allemaal dingen gaan doen. Deze patiënt hebben we inderdaad voor punctie gestuurd. De patholoog geeft dan de volgende uitslag. Punctie schildklier links met een hyperplastische nodus. Het punctaat is celrijk en goed beoordeelbaar. Betesta klasse 2 benigne. Nou, daar kwam weer een nieuwe klassificatie. Volgens mij kunnen we weer beginnen. Wat zegt nou weer die Betesta-klassificatie? Dat is dus iets wat niet de radioloog, maar de patholoog eraan geeft.
Ja, dus dat is een pathologische klassificatie. Die Betesta-klassificatie die loopt van 1 tot 6. Waarbij 1 onvoldoende materiaal is en 2 inderdaad een benigne uitslag is. Dus als je die krijgt, ben je altijd helemaal blij. Want dan ben je klaar, dan kan je je patiënt geruststellen en die patiënt
bij de
gewoon
2, hè?
Ontslaan. Ja. Bij de 2 inderdaad. Ja. En niet bij de 1, want de 1 is dus onvoldoende materiaal waar we het net al even over hadden.
Dan moet hij gewoon opnieuw.
Opnieuw, ja.
En hoe vaak doe je dat dan opnieuw? Want ik heb wel eens een patiënt gehad waar ik dat dan volgens mij 2 of 3 keer opnieuw gedaan heb en blijft dan inderdaad Betesta klasse 1.
Ja, dat zien we helaas vaker. Vaak als het wat kiesteuze nodi zijn, dan lukt het niet goed om in de wand te prikken en krijg je daar vaak niet voldoende cellen uit. Mm-hmm. Dus dat is zeker iets wat we vaak zien. Wat we in de nieuwe richtlijn hebben gezegd is dat als je 2 keer een Betesta 1 hebt, dat je het in je multidisciplinair overleg kan bespreken. Daarbij dan mee kan nemen wat de bijvoorbeeld de tiradsclassificatie was, dus wat de dingen wat zichtbaar was op die echo. En daarmee dan een gezamenlijk besluit kan nemen of je die nodus dan gaat vervolgen voor een periode. Of dat je toch uiteindelijk, als het bijvoorbeeld een tirads 5 nodus is die snel groeiend was bij een jonge patiënt, kiest voor een diagnostische hemithyroidectomie.
En heeft de FGG PET daar nog een waarde in?
Bij de Betesta 1 niet.
Oké. Okay.
En dan heb je nog die de slechte uitslagen. Hè? Dus je hebt de Betesta 6, dan heeft de patholoog gewoon vastgesteld dat het schildklierkanker is. En 5, hoog verdacht.
Ja.
Ja, nou dan, dat leidt eigenlijk altijd tot een operatie, hè?
Ja, dat leidt over het algemeen bijna altijd tot een operatie. Tenzij de nodus kleiner dan een centimeter is, dan kan je daarover nadenken. In een shared decision making gesprek met de patiënt. Of je kiest voor actieve surveillance van die van dat hele kleine, waarschijnlijk indolente kankertje in de schildklier. Of dat je gaat voor een hemipterectomie.
Ja, betekent wel dat je per ongeluk dan geprikt hebt in iets wat kleiner dan een centimeter was. Want eigenlijk volgens de dierarts hadden we dat dan misschien überhaupt niet moet doen.
Dat klopt. Of hij moet precies de centimeter
precies
zijn.
Precies de centimeter zijn, ja. Ja. Oké, okay, hey, en dan hebben we nog de 3-4 categorie. Nou, daar worstelen denk ik allemaal ook wel eens mee, Brian. Net als de 2x1.
Ja.
Hoe vliegen we die 2 categorieën aan? Want daar zit je dus in een soort grijs gebied, onzekerheid. Ja.
Dat is precies wat het is. Hè? Die 3-4 zijn de onzekere categorieën, waarbij we nu gelukkig wel een aantal nieuwe technieken hebben die we daarin kunnen inzetten. Er zijn een aantal studies geweest die hebben laten zien dat de FTG-PET bijvoorbeeld daar een rol in kan spelen. Bij een patiënt die 2 keer een Bethesda 3 punctie heeft gehad of 1 keer een Bethesda 4 punctie heeft gehad, uitslag heeft gekregen, kan je een FTG-PET doen. Dat kan alleen in niet-oncocytaire tumoren, want de oncocytaire tumoren zijn altijd PET-positief. Dus dat is wel een
ook als ze benigne zijn.
Ook als ze benigne zijn. Dus als je een uitslag van je cytologische punctie hebt met oncocytaire cellen, de oude Hurtel-cellen, dan moet je die PET niet doen. Want dat gaat je dan niet helpen in het onderscheid maken. Maar voor alle andere uitslagen kan dat wel. En dan als je een PET-positieve nodus hebt, ja, dan betekent het nog steeds niet dat het per definitie een maligne nodus is. Maar dan heb je wel een indicatie voor het doen van een diagnostische hemipterectomie. Als het een PET-negatieve nodus is, dan kan je afzien van die diagnostiek. En dan is het wel belangrijk om nog 1 keer een follow-up echo te doen na 2 jaar om te zien of er geen groei van die nodus optreedt.
En wat bedoel je nou met die oncocytaire nodulie? Want dat heb ik niet helemaal scherp nu.
Dus als je in je cytologische punctie oncocytaire cellen ziet, dan gaat die PET geen onderscheid maken. Want die oncocytaire cellen die zijn eigenlijk allemaal PET-positief.
Ja,
dus dan zijn zowel de benigne als de maligne nodi zijn PET-positief.
Ja, we deden juist de PET om een operatie te voorkomen. Dus dat als die PET negatief is, dat we de patiënt gerust kunnen stellen en zeggen, we hoeven geen diagnostische schildkeroperatie te doen voor iets wat zeer waarschijnlijk goedaardig is. En ja, dat helpt je dan inderdaad niet als ook de goedaardige varianten PET-positief zullen zijn.
Duidelijk.
En we hebben ook wel vaak dit soort casus waarbij er niet 1 nodus is gezien, maar meerdere. Of nog erger, een multinodair struma, waar de radioloog heeft gemeend 8 diverse nodi te moeten beschrijven. Daar worstel ik ook nog wel eens mee. Hoe vlieg je dat aan? De richtlijn zegt er wel wat over. Van ja, stel je voor, je hebt 3 of 4 nodi. De patiënt heeft er natuurlijk 1 gevoeld, want die kwam bij jou. Maar er zitten er nog meer. En die zijn door jou misschien ook wel te voelen. Hè? Je denkt, hey, met dat lichamelijk onderzoek, je hebt goed opgelet. De patiënt kwam voor rechts, maar links voel ik ook wat. Hoe doe je dat?
Ja, dus dat is best een heel ingewikkelde categorie. Multinodulair struma al helemaal. Wat we geprobeerd hebben in deze richtlijn is denk ik te kijken of je niet te veel overdiagnostiek gaat doen. Dus dat we met name naar de klinisch manifeste nodi willen kijken. Dat zijn dus de nodi waar de patiënt last van heeft of die jij inderdaad goed kan voelen bij je lichamelijk onderzoek. En dat zijn dan de nodi waar je naar kijkt op basis van je tierartsclassificatie of je daar een indicatie voor follow-up of een punctie voor hebt. Dat is natuurlijk niet altijd helemaal eenduidig. Want als die patiënt heel veel last heeft van mechanische klachten van de linkerkant, dan en er zitten 4 nodi. Ja, welke van die 4 is het dan waar die last van heeft? Ja, dan denk ik altijd dat het in ieder geval belangrijk is om de meest afwijkende, dus degene met de hoogst dierartsclassificatie goed te beoordelen en daar als nodig een cytologische punctie in te doen.
Ja, en dat blijft denk ik gewoon een lastig, onoplosbaar probleem waar je gewoon naar beste inzicht een keuze moet maken. Ja,
absoluut.
Okay.
Ja.
Hey, we hadden het al even over overdiagnostiek, want dat is denk ik een groot onderdeel van de richtlijn. Ik denk dat we dat allemaal al wel ervaren hebben, dat er heel veel verwijzingen zijn voor schildklier nodi, dat er dan veel onrust is, terwijl wij als dokters wel weten dat het overgrote deel verreweg het overgrote deel van dat soort dingen goedaardig zijn. En de richtlijn probeert daar ding inderdaad ook wel wat onderscheid in te maken. Want hij heeft met name veel beleid over de incidentalomen. Stel je nou voor de neuroloog die belt jou en die zegt... ja, ik heb een CTA gedaan, want iemand heeft een herseninfarct... en de halsvaten zijn meegescand en daar wordt een schildkliernodus op gezien. Wat doen we met al dit soort bevindingen?
Ja, hopelijk in ieder geval een stuk minder dan dat we daar eerst mee deden. Dus we hebben, denk ik... er is denk ik geprobeerd om ook daar terughoudend in diagnostiek te zijn. Dus dat betekent als je op een CT of op een MRI... een incidentaloom vindt, dat je eigenlijk daar vooral even moet vragen of mensen daar last van hebben. Als ze dat niet hebben, dat we moeten kijken naar die MRI of naar die CT. Groeit die nodus buiten de schildklier? Als het antwoord daarop nee is, dan is dat natuurlijk heel fijn. En is er lymfadenopathie zichtbaar? Is het antwoord op die beide vragen nee, dan hoeft er geen diagnostiek gedaan te worden. Dus als de neuroloog jou belt met die CTA die gemaakt is, dan zijn dit denk ik de twee vragen die je moet stellen aan de neuroloog. Is het antwoord op beide vragen nee, dan hoeft hij de patiënt niet te verwijzen naar jouw spreekuur.
Het zou eigenlijk fijn zijn als de radioloog dat dan in het verslag zou zetten misschien. Hè? Geen extra triodale groei, geen lymfadenopathie, dus geen analyse noodzakelijk. Ja. Maar zover zijn we misschien nog niet helemaal.
Ik denk dat dat nog niet in elk ziekenhuis zo is.
Dus dat was de CT en de MRI. En op een echo, de KNO-arts doet een echo speekselkliertumor. En daar zat er een schildkliernodus. Was niet helemaal waarvoor de echo gemaakt was. Maar de radioloog heeft hem gezien en beschreven. Wat is daarvoor het advies van dit soort incidentalomen? Dus niet palpabele of klinisch manifeste.
Ja, dus daarvoor geldt dat we eigenlijk alleen maar diagnostiek willen doen naar de hoogste categorie van de TIRADS, dus de TIRADS 5. Omdat daar de kans op maligniteit echt een stukje groter is dan bij al die andere vier klassificaties. Dus dat voor een TIRADS 5 nodus, afhankelijk van de grootte, er dan of follow-up of een cytologische punctie verricht moet worden.
Oké, dus echt de TIRADS 5 moet dan iets mee gedaan worden en ook de rest... beschouw je als incidentaloom, laat je verder ongemoeid.
Absoluut.
Oké. Ja.
En hoe zit het dan als je een positieve of een noli vindt bij een PET-scan?
Ja, daar is het net een beetje anders. Hmm. Omdat als je bij een PET een positief schildklier nodig vindt, dus die is PET positief, dan betekent het dat de kans op maligniteit rond de 30% ligt. Dus dat is echt wel een stukje grotere kans ten opzichte van op die andere modaliteiten, beeldvormende modaliteiten. Dus daarvoor is een ander schema opgesteld. Hmm. Daarvoor geldt als die PET positief is, maar de grootte klein is, dus tussen de halve centimeter en de centimeter, dan doen we nog één keer een follow-up echo in de loop van de tijd om te kijken of die groeit. Mm-hmm. Als die groter is dan een centimeter, dan heb je een indicatie voor een cytologische punctie.
En dat is dan ongeacht de echo-beeld. Hè? Dus dan gaat die TIRADS-classificatie niet meer op. Zodra het PET positief is en hij is groter dan een centimeter, dan is er reden om daar die punctie van te doen.
Absoluut. Ja. Oké. Wel belangrijk denk ik om te zeggen, die PET wordt natuurlijk niet zonder reden gemaakt over het algemeen. Dus als er een onderliggende ziekte is die de prognose van die patiënt bepaalt, dan moet je natuurlijk dat schildklierincidentaloom op die PET vooral negeren. En misschien eerst die andere onderliggende ziekte behandelen en pas dan kijken of het uiteindelijk nog noodzakelijk is om die schildkliernodus te analyseren. Dus een PET is natuurlijk over het algemeen ook een scanmodaliteit die ingezet wordt bij de oncologie. Dan moet je misschien eerst dat andere goed behandelen.
Ja, dus als het een patiënt is die ook een gemetastaseerd esophagus carcinoom heeft, dan moet je dat gewoon eventjes laten zitten. Maar was het een PET die gedaan is om te kijken of iemand uitzaaiing van het een of ander had of een systeemziekte en die heeft dat bijvoorbeeld helemaal niet. Mm-hmm. En daar wordt die op gezien. Ja, dan is dat iets waar je dus wel op af moet.
Absoluut, ja.
Hey, en stel, als je dan gaat kijken naar die follow-up met die echo, hou je dan weer de TIRADS-classificatie aan voor je verdere diagnostiek eventueel? En wat is de termijn van de follow-up?
Je bedoelt bij die hele kleine nodus van een halve centimeter tot een centimeter? Ja, dus in principe, omdat die PET positief is, vaar je niet meer op je TIRADS-classificatie. Mm-hmm. En ik zou dan een follow-up echo maken na een jaar om te zien of er groei is.
Een jaar, oké.
En bij deze patiënt hadden we gelukkig een goedaardige uitslag. De kwaadaardig uitzag, laten we hier even buiten beschouwing. Dat is denk ik een onderwerp voor een andere aflevering wellicht. Want dat is natuurlijk ook heel interessant. Maar stel je voor, je hebt een goedaardige nodus. Hè? Je hebt volgens de tierartsregels ingeprikt. De uitslag is een Bethesda 2. Het was een goed beoordeelbare punctie. En die mevrouw zit bij jou op het spreekuur. Die is hartstikke gerustgesteld. Maar die had nog steeds die nodus. En die had ze zelf opgemerkt. Dus vindt hem eigenlijk ook wel vervelend. Wat zijn dan eigenlijk de opties? Doen we dan iets met zo'n benigne nodus? Of zeg je van, nee, ja, het was goedaardig. Lek laten zitten.
In principe is het denk ik met name bij mechanisch echte klachten dat er een indicatie is om aan iets aan een benigne nodus te doen. Ja, want elke behandeling die je daarvoor geeft, geeft toch ook weer een klein risico op complicaties. Dus in principe denk ik dat met name de indicatie voor het behandelen van een benigne nodus mechanische klachten is. Soms zijn er dusdanig zwaarwegende cosmetische klachten dat mensen daarvoor ook iets willen doen. Maar goed, dat is denk ik allemaal wel echt iets wat je heel goed moet bespreken, waarbij je de risico's van welke behandeling je dan ook gaat geven afweegt tegen nou, die zwaarwegende cosmetische klachten.
Ja, en welke opties kan je de patiënt dan voorleggen voor zo'n solitaire nodus die mechanische klachten geeft, maar wel benigne is?
Ja, afhankelijk van de grootte zou eventueel een RFA, een radiofrequente ablatie, een optie kunnen zijn. En anders in dit geval dan therapeutische hemiteriolectomie.
Ja. Om de mechanische klachten echt te behandelen. Dus een operatie of die RFA.
Ja.
Oké.
Okay. Ik had nog wel een vraagje. Als je nou zo'n operatie zou doen, wat zijn dan de complicaties die je veel ziet, zeg maar, of kan zien bij zo'n patiënt?
Ja, dus als je de helft van de schildklier weghaalt, heb je altijd een kans op een hypothyreoïdie na de operatie. Ligt ergens tussen de 10% en 20% bij een hemithyreoidectomie. Dus dat is denk ik een van de complicaties die, of althans niet echt een complicatie, maar wel iets wat een verwacht iets is. Daarnaast ligt de zenuw die naar de stemband gaat, de nervus laryngeus recurrens vlak achter de schildklier. En daar ontstaat in 2 op de 100 operaties een probleem in, wat leidt tot forse heesheidsklachten. Ja. En de bijschildklierfunctie verwacht je eigenlijk weinig problemen in te ontstaan als je alleen een helft van de schildklier verwijdert, omdat aan de andere zijde in de hals, als het goed is, bij de meeste mensen nog 2 andere bijschildklieren liggen. Dus daar verwacht je relatief minder problemen in bij het verwijderen van de helft.
Oké.
Okay. Zie je dit soort complicaties ook bij een RFA?
Bij een RFA zie je die hypothyreoïdie veel, of eigenlijk niet. Stemband, de zenuwletsel kan wel optreden in net iets mindere frequentie.
Nou, volgens mij hebben we vandaag heel veel geleerd over schildklierodie, veel voorkomend probleem. Ik denk het belangrijkste is, beoordeel de patiënt of het een klinisch manifeste nodus is. Zo ja, volg die tierarts. En eventueel als je puncteert, de Bethesda-classificatie staat allemaal mooi in de richtlijn met schema's wat je dan moet doen. Maar ik denk ook heel belangrijk, wees je bewust van het lage risico op een magniciteit en dus het risico op overbehandeling. En daar geeft de richtlijn ook goede handvatten in wat te doen, met name bij de incidentalomen. Ja, ik denk wel dat het leuk is om de richtlijn onder de aandacht te brengen bij je vakgroep radiologie. Want er staan ook goede aanwijzingen in over hoe ze de verslaglegging van incidentalomen zo kunnen doen dat we onnodige verwijzingen of onnodige onrust veroorzaken. Dus dat is denk ik nog een tip.
Absoluut, ja. Belangrijk, dat is ook in de richtlijn opgenomen, dat inderdaad bij de incidentalomen op de echo, dat die eigenlijk niet vermeld moeten worden in het radiologieverslag, tenzij ze een Bethesda 5 zijn bij voorkeur. TIRADS 5 zijn bij voorkeur, ja.
Ja, nou, we hebben veel geleerd. Dankjewel voor je komst en allemaal bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van MedOnline. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!